hulp en onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49, daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. Psalm 49, de eerste vier versen. schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der Spreuken en daarvan het 17e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Spreuken 17. Een droge bete en rust daarbij is beter dan een huis vol van geslachte beesten met twist. Een verstandige knecht zal heersen over een zoon die beschaamd maakt, en in het midden der broederen zal hij erfenis delen. De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de Heere proeft de harten. En de boosdoener merkt op de ongerechtige lip, en leugenaar neigt het oor tot de verkeerde tong. Die de armen bespot, smade zelfs maker, en die zich verblijdt in het verderf zal niet onschuldig zijn. De kroon der ouden zijn de kindskinderen, en der kinderen sieraad zijn hun vaderen. Een voortreffelijke lip past een dwaas niet veel meer, veel min een prins een leugenachtige lip. Het geschenk is in de ogen zijn er Heere een aangenaam gesteente, waarheen het zich zal wenden, zal het gedijen. Die de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar die de zaak wederop haalt, scheidt de voornaamste vriend. De bestraffing gaat dieper in de verstandige dan de zot 100 maal te slaan. Zekerlijk de weerspannige zoekt het kwaad meer, maar een wrede bode zal tegen hem gezonden worden. Dat een beer die van jongen beroofd is, een man tegemoet komen, maar niet een zot in zijn dwaasheid. Die kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken. En het begin des krakeels is gelijk een die het water opening geeft. Daarom verlaat de twist eer hij zich vermengt. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de Heeren een gruwel, ja die beide. Waarom zou toch in de hand eens zots het koopgeld zijn om wijsheid te kopen terwijl hij geen verstand heeft? Een vriend heeft te alle tijden lief en een broeder wordt in benauwdheid geboren. Een verstandloos mens klapt in de handen zich borgstellende bij zijn naaste. En wie het gekijf lief heeft, heeft de overtreding lief. En die zijn deur verhoogt, zoekt verbreking. Wie verdraaid is van hart, zal het goede niet vinden. En die verkeerd is met zijn tong, zal in het kwaad vallen. Wie een zot genereert, die zal hem tot droefheid zijn. En de vader des dwazen zal zich niet verblijden. Een blij hart zal een medicijn goed maken, maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen. De goddeloze zal het geschenk uit de schoot nemen om de paden des rechts te buigen. In het aangezicht des verstandigen is wijsheid, maar de ogen des zots zijn in het einde der aarde. Een zotte zoon is een verdriet voor zijn vader en een bittere droefheid voor degene die hem gebaard heeft. Het is niet goed de rechtvaardige ook te doen boeten, dat de prinsen iemand slaan zouden om hetgeen dat recht is. Wie wetenschap weet, houdt zijn woorden in, en een man van verstand is kostelijk van geest. Een dwaas zelfs die zwijgt, zal wijs geacht worden, en die zijn lippen toesluit, verstandig. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij hebt ons weer bijeengebracht op deze morgenuren. En dat wij hier nog staan is een wonder van uw langmoedigheid, dat we hier nog zitten. O Heere, wat hebt Gij toch bewogen om een volk zalig te maken dat daar verloren ligt in schuld. En dat niet naar u vraagt, niet naar u zoekt, o Heere, al onze vrome woorden ten spijt. En Gij zoekt goddelozen om ze met u te verzoenen door de dood uw zoons. Gij hebt u een volk uitverkoren. Gij zijt het die verlossing schenkt. En die aan uw verbond gedenkt tot in eeuwigheid, o Heere. Dat de aarde nog bestaat, dat is omdat Gij uw volk eruit wil hebben. Omdat Gij uw volk eruit wil redden. Omdat Gij uw heilsplan hebt geopenbaard. Ja, voor ons verborgen, van nature zeker. Maar zoals Gij het hebt geopenbaard in uw woord, o Heere, verstaan we van nature niks van. En ook na ontvangen genade, dan is ons verstand zo nog verduisterd, Heere, omdat we maar aanzien wat voor oog is. Maar Gij ziet alle dingen. Gij ziet alle oogmerken. Gij ziet alle verborgenheden. Gij ziet alle raadslagen. Van eeuwigheid is het u alles bekend. Wat een mens denkt, nog niet aan denkt, wat hij morgen zal doen, dat weet Gij al van eeuwigheid. O Heere, en als die eeuwigheid, die eeuwige God in ons, in de tijd in ons geopenbaard wordt, dan gaan we voorzichtig wandelen. Dan gaan we wandelen in de voetstappen van Christus. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering, Heer, kom Gij het nog te schenken, ook deze dag. Deze wereld gaat voorbij. De rampen gaan over de wereld, Heer. Gij weet alle dingen. Gij weet alle dingen. Breek het rijk van Satan nog af. En al die duivelse machten en krachten, Heer, Gij hebt ze overwonnen. En Gij zult ze ook geheel teniet doen. Waar mensen denken als God te kunnen regeren, Gij zult lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Lieve Heere, dat Gij ook daar die mensen in Japan zoudt gedenken, bekeren. Heere, mocht Gij er nog redden uit doodsnood. Gedenk de kinderen en de vrouwen, de weduwen. Och, lieve Heere, het is alles naar uw raad, er loopt u niks uit de hand. Maar we mochten wel bedenken dat we al die rampen hebben ingebeden, hebben afgebeden. Omdat we zo gezondigd hebben, Heere, in het paradijs. We hebben deze wereld tot een hel gemaakt. En wie draagt daar nou de schuld van om? Daar hebt Gij uw lieve Zoon gezonden in die helleput van deze wereld. Opdat een iegelijk die in Hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, Gij gaat nog door om uw koninkrijk te vergaderen. Gij gaat er nog mee door, totdat de laatste zal zijn binnengebracht, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Heere, mochten we het eens bedenken. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. O Heere, Gij hebt toch in uw woord geopenbaard dat de bezuin nog een keer zal klinken. Kom tot de bruiloft, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Lieve Heere, dat we een mond en hart mochten ontvangen om die boodschap te verkondigen, opdat de wijzen zouden ontwaken en ook de dwazen, ach Heere, tot hun eeuwig verderf. Het mocht ons tot een ontzaglijke waarschuwing zijn. Het mocht ons uitdrijven tot u die in de hemel zit. Gelijk een Job zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. O Heere, wat zijn we toch nameloos in de hoogte gevallen, in de hoogmoed gevallen, dat we nalaten om onze rechter om genade te bidden. Op genade of ongenade. Gelijk een koning in Esther, ik zal tot de koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om. En lieve Heere, mochten we ook deze dag oren ontvangen om te horen, want van nature hebben we ze niet. En na ontvangen genade zitten ze nog dikwijls verstopt. Heere, doorboor onze oren, niet alleen om te horen en te geloven, maar ook om aan uw dienst voor altijd verbonden te zijn. Dat is doorboren. Lieve Heere, mocht Gij daartoe uw woord in alle klaarheid en helderheid doen voorstellen. Dat we niet een verhindering zouden zijn, o Heere, om zielen af te houden. Maar dat die roep mag klinken. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Want Hij is de eeuwige rust aanbrenger, buiten Hem is alles dood en verderf. Alle bewegingen van de mens, Heere, kom ze toch af te breken, kom ze toch af te nemen. Want er is maar één beweging, dat is bij U vandaan. Om een dode zondaar levend te maken. Heere, open daartoe de schriften. Opdat de doden zouden horen de stemmen des Zoons van God. Opdat uw volk zich weer in u zou mogen verblijden. Heere, het gaat altoos door. Dat uw volk die verachterd is in de genade weer opnieuw bekeerd zou mogen worden. Gelijk Jeremia zegt, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Opdat we afbekeerd en uitbekeerd op die enige gerechtigheid geworpen zouden worden die de eeuwigheid verduren kan. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Er wordt zoveel gedaan wat het toch niet is, wat niet uit u is. Waar geen werk des Heeren in gevonden wordt. In allerlei organisaties, humanitair, hoewel menselijk niet af te keuren. Maar och lieve Heere, dat het waar mag zijn dat we in die waarheid ons mochten bewegen. Immers zal een wees door u ontfermd worden. Door u, niet door ons, door u. En gedenk daarbij ook uw wezenkerk. Want Gij hebt een wezenkerk. Tot wie Gij gezegd hebt, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. O lieve Heere, dat we mochten afdalen in de heilgeheimen van uw getuigenis. kan alleen door uw geest, verleen ons uw geest, die in al de waarheid leidt. En die alle leugen teniet doet. O Heere, geef ons licht en genade op en onder de kansel. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, met de hulp des Heeren wensen we deze morgen verder na te denken over de beproeving van Job. Job die op kosten van Christus beproefd werd en belaagd werd door zijn drie vrienden. De drie vrienden begonnen in de geest. Ze zaten een week lang zwijgend om Job. Begonnen in de geest. Maar ze eindigen in het vlees. Net zoals de gelaten. Gij die in de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu in het vlees. O geliefde, in het leven der genade moeten Gods kinderen erbij gehouden worden bij het kruis van Christus. Als je daar maar één stap van afwijkt, dan zit je weer, verkeer je weer in de dienstbaarheid, ook al roem je in de genade, want dat is tegenwoordig in, om te roemen in de genade en er toch niks van te ondervinden. Kijk, dan moet de mens laag bij de grond gehouden worden. Gehouden worden hoor, want de mens houdt zichzelf niet laag bij de grond hoor. Dat is allemaal vrome poppenkastpraat. Nederig doen, dat is niet uit God. Nederig gemaakt zijn, dat is uit God. Een mens moet daartoe bewerkt worden. Daar moet God aan te pas komen. Want anders ga je met al je nederigheid en met al je gemoedstoestanden, ga je nog de lucht in. En ik heb u wel eens verteld hoe ver natuurlijke nederigheid kan komen. Er is zelfs Gods volk, zou er jaloers op worden. Ja, ja. Maar geliefde, door welke geest worden we gedreven? Ja. Nou goed, we zullen eerst ingaan op de ware vriendschap. Want die vrienden van Job, dat waren Jobs vrienden tenminste. En zo worden ze genoemd. Want toen Job het goed ging, ja, is het goed als het je goed gaat en als het je wel gaat, dan heb je dikwijls veel vrienden. Nou, Job die had drie vrienden, nog een vriend, Eliu, die komt er later bij, vier vrienden. Ja, maar wat is nou eigenlijk ware vriendschap? En we willen daarover nadenken aan de hand van de tekstwoorden die u kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Spreuken 17, en daarvan het 17e vers, waar al dus geschreven is, een vriend heeft te alle tijd lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. En geliefde, laat ik beginnen met bij het natuurlijke. Want Paulus zegt eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Want uit de natuur, uit de werkende natuur, er zijn zoveel geestelijke beelden aan te ontlenen aan de werkende natuur. Hoewel het natuurlijke beeld altijd een zwak afschijnsel is van de geestelijke werkelijkheid. Maar Paulus zegt eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Omdat het beeld uit de natuur, de beelden uit de natuur zwak zijn, des te duidelijker wordt het geestelijke, wordt de geestelijke realiteit afgebeeld. Ja. Ware menselijke vriendschap, geliefde, die kan alleen bestaan op grond van een wederzijds vertrouwen. In het woord vertrouwen zit het woord trouw. Trouw is de pijler van de ware vriendschap. Trouw gaat door dik en dun, door eer en oneer, door kwaad en door goed gerucht. Echte vrienden zijn elkaar trouw door dik en dun. En dat geldt. Dat geldt natuurlijk vooral voor het huwelijk tussen man en vrouw. De basis van het huwelijk is niet de liefde, maar de trouw. En je geeft elkaar, kijk, daarom heet het huwelijk niet liefhebben, maar trouwen. En je geeft elkaar je ja-woord en dan blijf je elkaar trouw. Ware vriendschap is getrouw zijn aan elkaar. Dat kan niet zonder de liefde, dat zeg ik niet. Maar trouw is de pijler waarop het huwelijk staat. Als een huwelijk breekt, is er nooit geen trouw geweest. Nooit. Als vriendschap breekt, heeft de trouw ontbroken. Vat je dat? Ware vriendschap is niet uitwendig, maar inwendig. Tot in het hart, zonder eigenbelang. Kijk, vriendschap die voortkomt uit eigenbelang of uit zelfliefde, dat is de meest verraderlijke vriendschap die er bestaat. En de meeste vriendschap bestaat uit dit soort vriendschap. Ik kan er wel een boek over schrijven. Maar vriendschap die voortkomt uit eigenbelang, kan de waarheid niet verduren en niet verdragen. Maar als het wel waar is, als die vriendschap echt is, dan kan het leiden. Petrus kon de waarheid verdragen toen Paulus hem bestrafte, toen hij met de Joden veinsde. Daaruit blijkt dat Petrus en Paulus verbonden waren door de band der volmaaktheid en die band die doorstaat de toetsing van de waarheid. Maar nog even terug naar het natuurlijke. Natuurlijke vriendschap is net als geestelijke vriendschap zonder eigen belang. Anders is het geen vriendschap. En hieraan kunt u de ware vriendschap toetsen. Is er persoonlijk belang in het spel, dan blijft zulk een vriendschap in stand totdat het persoonlijke belang onder vuur komt te leggen. En dan valt die vriendschap uit elkaar. Nou, dat is niet de ware vriendschap. Bij de ware vriendschap, geliefde, is er geen eigen belang in het spel. Geen materieel belang, geen eerbelang. Want de ware vriendschap is niet uit op iets, maar op de persoon. Zonder oogmerken. Mooi opletten. Kijk, bij de ware vriendschap zit er geen een of andere zaak tussen, dan alleen van persoon tot persoon. Als je een meisje trouwt, jongens, of ze nou arm is of rijk, of ze nou, ja, noem veel maar in, dat doet allemaal niet de zaken. Die liefde bestaat van persoon tot persoon. Niet om wat ze heeft, maar om wat ze is. Kijk, zo is het geestelijk ook, hè. Die Zacchaeus, die de tollenaar, die zat in die boom. Waarom? Om te kijken hoe de Heer Jezus eruit zag. Ben je wijze mens. Hij zat in die boom om te zien wie hij was. Kijk, daar heb je de pijler van de ware band, van de ware vriendschap. En daartoe is de liefde nodig, want liefde zoekt te kennen, die zoekt het wezen te kennen. Liefde is kennen, bekennen. Ja, dat is de hoogste stand van de liefde. Liefde is bekennen. Dus de ware vriendschap bestaat uit kennen. Kennen. Je kan vriendelijk zijn tegen iedereen, maar dat betekent nog niet dat het allemaal vriendschap is. Hè? Dat je met iedereen een vriendschapsband heeft. Nee. Kijk, bij de ware vriendschap is er geen eigen belang in het spel, hè? Want dat gaat van persoon tot persoon. Hè? De meeste vriendschap bestaat uit mooi weer vriendschap. Mooi weer. Dat zijn van die mooi weervrienden die je door een bepaalde zonnebril bekijken. Eigenbelang. De zonnebril van eigenbelang. Ik heb er genoeg van meegemaakt, geliefde, en een flinke dosis leergeld eraan betaald. Ik zou niet graag met mooi weer vrienden aan hetzelfde front strijden, want dat worden je verraders. Ja, als de zon schijnt en als je wat hebt uit te delen, dan kun je vrienden genoeg krijgen. Kijk maar naar die verloren zoon, die ging met dat fortuin de wereld in en die had vrienden genoeg te over. Ze belden hem iedere dag op, zeggen: hoe maak je het? Maak je het nog een beetje? Het was allemaal met een oogmerk. Ja. Maar toen hij al zijn goed daar had doorgebracht met die vrienden, toen hield hij de varkens over. Ja. Kijk maar naar Lazarus, dat is het deel der vromen. Lazarus hield een stel honden over, die zijn zweren lekten. Ja. Als hij daar geestelijk gezien geen kennis aan hebt, ben je geen kind van God. Dat is ook een toetssteen op. Dus als de zon gaat schijnen, dan heb je nog wat uit te delen. Hè? Dan kun je vrienden genoeg krijgen, maar als het wat gaat kosten, dan vallen al die mooi weer vrienden van je af als een blad. En ik zou niet graag de oorlog ingaan met mooi weer vrienden. En ook niet met sentimentele mensen. Want bij zulke regeert niet de trouw, maar eigenbelang. En eigenbelang heeft een bedorven wortel, dat is de angst. Kijk, daar heb je de huidige politiek, dat is allemaal angst. Angstpolitiek. Eigenbelang, angst. Heel het refodom wordt door de angst gedreven. En weet u wat daarvan de vrucht is? Totale afval van de waarheid. Omdat men uit is, nou moet je goed luisteren. Omdat men uit is op het haalbare. Dat is de godsdienst van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de politiek van vandaag. Ze zeggen, we zijn erop uit op het haalbare. Gods woord is niet meer relevant. Als de Heere zegt, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Dan zegt van de staai, ja maar ik kies toch voor 4 koopzondagen in plaats van 10. Dan zeg je, Gods woord is niet meer haalbaar. Nou, dan ben je een grote verrader van het getuigenis des Heren. Dan ben je een grote verkrachter, een bastaard van het woord Gods. En dat noemen ze tegenwoordig praktische politiek. U zegt, waarom hamert u daar nou zo op de laatste tijd? Een geliefde, om je te behoeden, kan ik niet. Maar om je te behoeden dat je met deze bastaardpolitiek, met deze bastaardgodsdienst je eigen inlaat. Want dan is er geen weg meer terug. Ik heb het u al meer gezegd, die verloren zoon die hebt nooit de waarheid verlaten. Je hebt nooit de waarheid verloochend. Je hebt nooit gezegd, nou mijn vader is een bastaard. Dat heb je nooit gezegd. Met al zijn zonde en zijn ongerechtigheid hebt hij op de bodem van zijn hart geloofd dat zijn vader een kind van God was en dat daar de waarheid was. Toen ik midden in de wereld leefde, toen heb ik wel eens verzucht, wat is Gods volk toch gelukkig, maar wat ben ik diep ongelukkig. Dat ik altijd bij me had, altijd. Ik heb nooit van mijn leven. En als dat zover komt in je leven, geliefde, als je bij de waarheid die naar de godzaligheid is bent opgevoed, en je gaat dat verlaten, niet, ik bedoel niet door de zonde, want dat deed die verloren zoon ook. Hè? Die had zijn vader verlaten, die had alles van wel gezegd, die had de kerk verlaten. Hè? Maar in zijn hart had hij de waarheid nooit verloochend. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Die verloren zoon die bleef ervan overtuigd, nou ga ik de wereld in. Maar hij was ervan overtuigd dat het de wereld was. Tegenwoordig draaien ze het om. Hè? Zonde wordt geen zonde meer genoemd. Dan draaien ze het om. Petrus zegt, die de waarheid verdraait tot hun eigen verderf. Kan je niet meer bekeerd worden. Dan is er geen weg meer terug. Dan snijdt God het af. Omdat je openlijk kiest om de waarheid in een leugen te veranderen. Dat doen ze vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Dat doet hij van der Staaij. Hè? Gods gebod veranderen in de grootste ongerechtigheid. Daar heb je het refodom. Dan zeggen ze, ja, 12 of 52 niet koopzondagen, dat is niet meer haalbaar. Nou mensen, je zal het in de hel uitwenen. Als je zo de waarheid verkracht en verdraait tot je eigen verdoemenis. Want dat zegt Gods woord, hè? Ik preek u Gods woord. Lees de Romeinenbrief maar. Als je de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt, profaan, doe je dat tot je eigen verdoemenis. Je kan midden in de zonde leven, tot je nek overspoelt, voor mijn part zit je in Las Vegas. Daar zat die verloren zoon ook, maar die heeft nooit de waarheid verloochend. In zijn hart. Want hij zegt, als die bij die varkens zit, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, want ik weet dat daar de waarheid is. Dat weet ik, dat daar de waarheid is, naar de godzaligheid. Dat heb ik heel mijn leven geloofd. En ik heb het geweten. Dus geliefde, als je in het café zit, kan je nog bekeerd worden. Maar als je in een kerk zit onder een prediking waar de waarheid verdraait tot je eigen verderf en je stemt, blijf op die verdoemde SGP stemmen, dan zou je met Sodom en Gomorra vergaan. En als je daar als kind van God aan meedoet, dan heb je je laatste benauwdheid nog niet gehad. De Heere kijkt nou toe. Hij laat zich niet manipuleren door die bastaardgodsdienst in onze dagen. Het zijn bastaarden. Dat zijn de wolven. Dat zijn de vossen in de wijngaard. Ik heb de roeping om die vossen te vangen. Niet door mijn eigen net, maar door het net van het woord. Ja. Kijk, men is uit op het haalbare. En die uit zijn op het haalbare, dat zijn de antinomianen, want die doen de wet Gods geniet. Ze zeggen, nou ja, al die tien geboden, hè, die houden wel op papier in ere. Maar in de praktijk is het niet meer haalbaar. Wat heeft God ermee te maken? Wat heeft God met je onzin te maken? De godsdienstvrijheid die de SGP voorstaat, daarvan is de duivel architect. Want dat is een algemene, een generale godsdienstvrijheid. Zie je het eigen belang? Ze zeggen, nou ja, we laten die moslims vrij. Dan kunnen wij lekker reformdom vieren achter onze eigen muurtjes. Het is van de duivel hoor. Alsof God dat toestaat, al die valse godsdiensten. Dat is een godsdienstvrijheid voor alle godsdiensten die de SGP voorstaat. Met het oogmerk om de christelijke, zogenaamde, om de christelijke godsdienst veilig te stellen. En dan denken ze ook nog dat ze er God een gunst mee doen. Maar geliefde, dat is het oogmerk van het naam christendom. En met zulke godsdienstvrijheid val je met al die valse godsdiensten in de hel. Weet je wat de apostel de liefde zegt in zijn brieven? Iemand die een andere leer leert, ontvangt hem niet in uw huis. Ontvangt hem niet in uw huis. Vermaan de ketterse mens naar de eerste of tweede vermaning. Nou gaan ze ermee meesdansen. Dan zeggen ze, nou ja, als jij dan 10 koopzondagen wil, en we kunnen tot met onderhandelingen tot 4 komen, dan zijn we weer vrienden. Mensen, als je tot zo'n godsdienst geraakt, dan snij je jezelf af, dan kan je nooit meer bekeerd worden. Dat leert het woord. Paulus zegt, ik heb Hymenius en Philetus afgesneden en aan de Satan overgegeven. Dus denk niet dat ik hier een soort theorie ophangt van bangmakerij. Dit leert Gods woord. En zeker als je dat doet met een gedoopt voorhoofd. Dan kijkt God naar iedere stap van je. En vooral naar de oogmerken van je hart. En dan kijkt hij of u de waarheid verdraait. Daar kijkt God naar. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Godsdienstvrijheid betreft alleen de ware godsdienst. Lees artikel 36 maar van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is over de gehele breedte van de gereformeerde gezinten verraden. Die Guido de Bret, die is verraden. Die hebben de kerken verraden, de dominees verraden. Geloof niet meer in een kerk. Met een kleine k. De Heere bouwt zijn gemeente, hij breidt zijn koninkrijk nog uit over de ganse aarde. Geloof ik vast en zeker. Maar dan heb ik het over de kerk met een grote k. Ik hoorde pas nog een geoefend kind van God zeggen. Hij zegt, je mag Gods volk niet meer in de kerk zoeken, want daar zijn ze niet meer. En dat was wel een generale uitspraak. Ik geloof nog wel dat hier en daar kinderen God zitten. Maar snap je wat hij bedoelde? Hij wilde eigenlijk zeggen, met die kinderen Gods die zich zo laten betoveren door die generale doctrine, daar kun je niet meer mee wandelen. Kun je niet meer mee wandelen? Die dansen mee met die wereld, met die wereldlijke godsdienst. Je ziet het oordeel voor je ogen voltrekken. Als er dan geld opgehaald moet worden voor een of andere stichting, dan gaan ze zangavonden, kermiszendingsdagen organiseren. En ze dansen er allemaal in mee. En er is niks, en er is ook niks van God bij. Dacht je dat God verlegen zit om zo'n dansfestijn, om zo'n orkest? Dacht je dat? Dan weet je niet wie God is. En diezelfde man waar ik het nou net over had, die wordt door de liefde van Christus gedreven. En hij zegt, dan heb ik al die kinderen bij die stichting Stevenus, heb ik de revue, al die adoptiekinderen. Hij zegt, er viel er geen één bij me in mijn hart. Er viel er geen één in mijn hart. Hij zegt, maar de Heere, die heb kinderen op mijn weg geplaatst die in mijn hart gevallen zijn. Mensen, daarin kun je zien dat al die organisaties, God is er niet meer in. God is er niet meer in. U zegt, maar dat is toch een goed werk? Dat zal in de eeuwigheid nog wel blijken, of dat een goed werk was. Dat zal op de dag der dagen blijken. Want de Heere laat zich niet manipuleren door valse oogmerken. Al geef je er de vroomste namen aan. Hij legt het in de weegschaal. Hij legt het in die goddelijke weegschaal. En geliefde, daar zie ik op alle muren van het Reformdom geschreven. Mene, mene, tekel u versin. U zegt, hoe kun je daarover oordelen? Ja, kijk, daar heb je nou de godsdienst, hè? Hoe kun je daarover oordelen? Als je Gods geest niet deelachtig bent, dan weet je nergens van. En dan verwerp je ook het Bijbelse oordelen, hè? Beproef de geest of zij het God zijn. Als je daartoe niet bekwaam bent, dan zou je al degenen die het wel, die de Heer daar wel toe bekwaam gemaakt heeft, die zou je altijd veroordelen. En zo ben je bezig om naar de pijpen van de duivel te dansen, totdat je in het eeuwige verderf valt. Dan heb je altijd godsdienst bedreven. Dan heb je altijd gedacht dat je God zou behagen. Dat je God behaagd heeft. Met organisatie dit en zus. En ijver zo. En verstand zus. En ratio zo. Heel verstandig. Hè? Zo zit de godsdienst vandaag in elkaar. Heel verstandig. Rationeel. En ze passen Gods woord aan waar ze willen. En geliefde, straks zal de aarde zich openen en dan zei je Korach, Datan en Abiram ter helle varen. Omdat het allemaal een opstaan is tegen de allerhoogste majesteit. Want de godsdienst, daar is de SGP een voorbeeld van, die kunnen God niet laten regeren. Kennen mensen van nature niet hoor. Er zit geen één kind van God daar in het hoofdbestuur van de SGP. Niet één. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. En dan zou je al die politiek verdoemen. In de naam des Heren. Alles wat de SGP voorstaat is zonder geloof. En zonder waar geloof. En dan hou je een bastard godsdienst over. Een bastard christen kan overal in schipperen. Kiezen tussen kwaden. Met de Eurobabel participeren. He? Ze gaan nou een bedevaart organiseren naar Straatsburg. En daar zit letterlijk die vrouw, die hoer, die zit daar op het beest. En die gaan ze bezichtigen. Gaan ze foto's vernemen. Dat is de SGP. Mensen, doe je ogen open. Wie heeft u betoverd? Als je hiermee meegaat, kan je nooit meer bekeerd worden. Want dat is een vorm van de aanbidding van het beest. Kan je nooit meer bekeerd worden. Nooit meer. En welke dominee er nog durft SGP-tijdredens te houden, die hou ik voor een afvallige. Want dat zegt mij het woord. Dat zegt mij het woord. Dat is trouwens pure bijverdienst hoor. Daar kan ik je voorbeelden van geven. Praktische politiek bedrijven dat geheel uit leugen en bedrog bestaat. Ja. Want ik heb u al meer gezegd dat politiek, christelijke politiek niet bestaat en ook niet bestaan kan voor een heilig en rechtvaardig God. U zegt maar, in de maatschappij kun je toch niet letterlijk Gods geboden voor elkaar krijgen. Nou, dat staat niet in de Bijbel. Gods recht, Gods wet is er. En als je daar niet aan voldoet, zal je verdoemd worden. Dat staat er in de Bijbel. Of dat allemaal haalbaar is in de maatschappij, daar vraagt God niet naar. Hij zegt, gij zult niet stelen. Gij zult geen overspel doen. En of dat nou haalbaar is of niet, dat staat er. En heel het mensdom staat onder het oordeel en het vonnis der wet. Kom je niet onderuit. Tenzij er iemand is die dat vonnis der wet op zich neemt, die in jouw plaats betaalt de prijs die God eist. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En daar gaat God nooit vanaf. En als er één is, daar heb geen mens naar gevraagd hoor. Of er nou één was, daar heb God naar gevraagd. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Zijn eigen lieve zoon. Hebt hij naar deze krochten van de wereld gezonden? Niet naar mensen die zoeken te schipperen. Absoluut niet, die gaat God voorbij. Maar voor Levi, die daar in het voorportaal der hel zit. En die zich geen raad meer weet met al die gestolen munten. Tot die zegt hij vandaag, volg mij. Tot een verloren zoon, die daar zich bij de varkens vermaakt. Die gaat die trekken uit dat verderf. Dan kan je nog bekeerd worden. Maar als jij je inlaat met deze bastaard godsdienst, die ik u genoemd heb, op grond van Gods woord, ontmaskerd heeft. Als jij het daarmee inlaat, kan je niet meer bekeerd worden. Dat zegt Petrus, die de waarheid verdraaien tot hun eigen verderf. Dan spreekt hij een oordeel uit. Denk er goed om, hoor. Je kan Gods woord niet halveren. En wij hoeven niet te bepalen wie dat zijn. Dat weet de Heere op het allervolmaakst, maar ik heb u gewaarschuwd. Als je met deze godsdienst, met die bedevaart godsdienst, met die kruistocht godsdienst, als je daar je eigen mij inlaat, en je bevolgt niet het bevel des Heer op, gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Als je aan die stem geen gehoor heeft, nou, dan zou je ook de prijs betalen. Dan zou je ook de prijs betalen. En God haalt er zijn volk uit. Hoor. Kijk maar naar Lot in Sodom. De Heer haalt hem eruit. Lot was het eigenlijk helemaal niet van plan. Maar God haalt hem eruit. En omdat ze nou allemaal kunnen blijven zitten vandaag. Er zijn er zeker geen Lots meer. Er zijn geen Lots meer.
Want God gaf om Lot meer als heel die sodomitische wereld.
Ik heb wel eens gezegd, één kind van God is dierbaarder in Gods ogen dan 1 miljard mensen die de bekering niet voor nodig hebben. Denk er goed om, hoor. De Heere rekent niet met aantallen zoals wij doen met onze bedorven ratio. Nee. En de SGP heeft met heel die van God vervloekte praktische politiek de wet Gods te niet gedaan en de Heilige Geest smaadheid aangedaan. Maar Gods woord, geliefde, leert uitdrukkelijk in Hebreeën 10 vers 28 en 29. En ik zal het u voorlezen. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, dat doet de SGP. En alle die er aan meedoen. En al die dominees die er aan meedoen. Die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. Het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. En de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Daar heb je het rechtvaardig oordeel Gods over het fenomeen eigenbelang. Waarvan het refeldom zwanger is. Want dan regeert niet de waarheid, niet het geloof, niet de trouw, niet de liefde, maar de angst. Dat is allemaal angst om mensen. Eigenliefde, dus angst. En angst is de slechtste raadgever die je maar bedenken kunt. Maar in de volmaakte liefde van Christus is geen vrees. En nou is de natuurlijke liefde nooit volmaakt vanwege de zondeval. Maar ik heb u willen zeggen wat ware vriendschap is. Maak nooit een verbintenis met sentimentele mensen. Of ze nu onbekeerd zijn of bekeerd, dat houdt nog in stand. Je kunt wel de vriendelijkheid betrachten, maar een verbintenis, de ware vriendschap, kan niet gesloten worden op grond van uitwendige vriendelijkheid, laat staan van sentiment. Nou, een spreekwoord zegt, in de nood leren je vrienden kennen, zowel negatief als positief, dus waar, want een broeder, geliefden, dan komen we bij onze tekstwoorden, een broeder wordt in benauwdheid geboren en dat houdt stand. U ziet dus dat in het licht van de ware vriendschap de horizontale vriendschap ten gronde gaat, omdat dat geen ware vriendschap is. Bij de ware vriendschap is er een band gelegd van hart tot hart. Dan is er een echt vertrouwen, echte trouw. Dan ken je elkaar. Kijk, daar heb je nu een waarachtig kenmerk van de ware vriendschap. Elkaar kennen, elkaar door en door kennen. Dan ken je elkaars motieven die in de trouw geworteld zijn. En je kunt met mensen jarenlang omgang hebben zonder hen feitelijk te kennen. Ook al meen je dat. Kijk, en daaruit bestaat de meeste vriendschap, geliefde, uit oppervlakkige kennis. Maar dat houdt geen stand als je in een situatie komt waarin harte kennis noodzakelijk is. Want als je in een situatie komt waarin je bepaalde handelingen van je vriend niet verstaat, die tegen de reden ingaan, dan blijft toch de ware vriendschap in stand. Maar in zo'n situatie houdt de horizontale vriendschap geen stand. Maar kijk, daar heb je nou de rationele godsdienst in onze dagen, die willen alles begrijpen. Maar Gods volk moet wel eens dingen doen door het geloof dat met het verstand niet te begrijpen is. Wel vanuit het woord verklaren, hoor, altijd. Maar ik heb u al gezegd, verstand en geloof die staan tegenover elkaar. Ik heb het niet over een geheiligd verstand, maar dat is iets anders als je ratio. Hoor. Dat is iets anders als je bedorven ratio. Vrienden kennen elkaar van hart tot hart omdat ze zichzelf kennen. Kijk, daar heb je het, hè. Omdat je je eigen kent. En dat kan nooit zonder waarachtige bekering en geest en wedergeboorte. Als je je eigen kent, ken je ook een ander. Kijk, dan kom ik op een volgend stapje. Ware vrienden vallen elkaar niet tegen. Ook als ze een misstap begaan, die vallen elkaar niet tegen. Want weet je wat die ware vrienden zeggen? Vandaag maak jij een misstap, morgen doe ik het. Begrijp je? Ware vrienden zijn van hart tot hart met elkaar verbonden. Daar is een band gelegd. Toen tante Lene nog leefde, toen wist ze bij God vandaan de nood waarin we hier verkeerden. Maakte ze ons bekend zonder dat we ze van enig ding op de hoogte hadden gesteld. Dan ken je elkaar. Dat bedoel ik met ware liefde, met ware vriendschap. Daar is een band gelegd, een innerlijke band. En als het goed is, hebt u, getrouwde mannen in ons midden, zo'n band met uw eigen vrouwen andersom. Ja. Maar er bestaat ook echte natuurlijke vriendschap onder mannen onderling. Of onder vrouwen onderling. En als u nu denkt aan een homorelatie of zo, dan denkt u vervloekt duivels. Nee, wij doelen op een natuurlijke, gezonde vriendschap, een hechte band, zoals David en Jonathan had. En ik heb u al gezegd, zo'n band, die is zo zeldzaam als twee olifanten op de Noordpool. Een vertrouwensband, dan kun je een zakje zout met elkaar opeten, elkaar de waarheid zeggen, want de ware vriendschap kan de waarheid verduren, omdat de trouw dat gebiedt. Dan blijf je elkaar ook trouw in gevaar. Ja, nou, ik ga steeds een stapje verder hoor, luister goed. En in allerlei tegenstrijdige omstandigheden blijf je elkaar trouw. Ware vriendschap gaat niet af op lastenpraatjes, niet wat mensen zeggen, niet wat je eigen brein speculeert, hè? Niet redeneren, nee. Ware vriendschap is er of is er niet. Ware vriendschap verraadt elkaar nooit. Ware vrienden, kijk, nou heb, daar heb je het nou, hè. Die zijn in mekaars hart gevallen. En als dat ontbreekt, ontbreekt elke ware vriendschap. Dat zei die man ook, hij zegt, die kinderen die daar besteven ons werden tentoongesteld, die vielen niet in mijn hart. Kon die man daar wat aan doen? Had die man daar iets in te zeggen? Kijk, je komt mensen tegen, die hebben die hoogste vrome praatslaans uit, hè. Ik heb mensen tegengekomen die emmers met tranen weenden, maar ze vielen niet in mijn hart. Kan ik er wat aan doen? Nee. En dat is een geliefde. En dat heeft ook alles met geestelijke vriendschap te maken, want dan gaat het hier over. Dan ben je eerst, goed luisteren, dan ben je eerst in het hart van Christus gevallen. En dan ook in het hart van je geestelijke vriend of vriendin. Kijk, er bestaat heel veel zogenaamde vriendschap. Hè, zowel natuurlijk als geestelijk. Dat op sentiment gegrond is. Je moet die mensen maar eens trappen op de sentimentele tenen. Nou, daar heb ik heel wat in meegemaakt. Maar ik geloof als God je bekeert, dat hij je ook bekeert van de zonde van sentiment. Want dat is een grove zonde hoor, sentimenteel. Sentimenteel, sentimentbedrijven. Vreselijk. Maar kijk, de liefde van Christus, dat is geen sentiment. Ben je wijzer geworden? Dat is niet lief doen. Er niks mee te maken. Dat is een drijfveer. Dat is een drijfveer. Hè? Als je nou een zoon ben of een dochter ben van je vader of moeder, dan heb je je vader en moeder lief. Maar dan ga je toch elke dag niet lopen huilen van heb je me nou lief of niet? Ben ik nou je kind of niet? Dat is een wetenschap, dat is een, en dat kan nooit zonder genegenheid. Dat is een andere zaak, genegenheid. En gerichtheid. Nee, precies. Maar het Het heeft met sentiment niks te maken. Maar zulk een vriendschap, sentimentele vriendschap, kan heel lang duren. Maar het houdt geen stand als het beproefd wordt. Het valt als zand uit elkaar. Dat is een luchtballonnen vriendschap. Die uit elkaar klapt als het vuur der waarheid te heet wordt onder de voeten. En de meest geestelijk getinte vriendschap is gegrond op zandgrond. Zo van, geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Daar hangt heel het refendom van aan elkaar. Maar de geliefde, dat is een horizontale vriendschap die de proef van de waarheid en de beproeving niet kan doorstaan. En nou gaan we nog een stapje verder. Bij de ware geestelijke vriendschap is er nooit sprake van twee personen. Je moet altijd oppassen voor mensen die erop uit zijn om je in te winnen door allerlei motieven. Dan is die derde persoon er niet. Christus. Bij David en Jonathan was er een derde persoon bij betrokken. Christus. En de liefde van Christus is de band der volmaaktheid. Dus die band komt van boven. Alles wat mensen horizontaal proberen te bewerken, dat is in humanitaire zin, in maatschappelijke zin wel aardig. Noodzakelijk zelfs. Maar het kan voor God niet bestaan. Hè? Als hij er denkt dat hij daarmee een stapje hoger komt op de geestelijke ladder, om het zomaar eens te zeggen, dan maak je wel een fatale vergissing. De liefde van Christus, dat is de band der volmaaktheid. En die band die komt van boven naar beneden. Dat is een verticale band in de hemel gesloten. Als die band wordt gemist, is er geen ware vriendschap, geen ware geestelijke vriendschap. Ook niet onder Gods volk onderling. Dan is het allemaal tot op zekere hoogte. En zoals we dat zien bij de vrienden van Job. Dat was een vriendschap tot op zekere hoogte. Dat zijn mensen die de zaak niet onderzoeken. En zeker niet bij God vandaan. Ik heb wel eens gezegd, mensen die schreven mij en die beweerden iets. En daar waren ze zo zeker van. Ik zeg, weet je het ook bij God vandaan? Ja, dan staat de wagen meestal stil. Maar kijk, als hij zoals Job, als hij zoals de drie vrienden van Job Gods woord gaat hanteren, dan kun je wel waarheid zeggen. Ja, daar gaat het niet om. Is het ook waarheid bij God vandaan? Dus aan die vriendschap, aan die vrienden van Job, daar ontbrak de band der volmaaktheid. En geliefde, als die band ontbreekt, dan is er geen getrouwheid tot het einde toe. Het leek dat ze begonnen getrouw. Ze zwegen een week lang, hadden ze maar gezwegen. Je ziet het ook bij Demas. Demas was een navolger van Paulus, maar hij haakte af toen de ergernis van het kruis zich onder de bediening van Paulus openbaarde. Toen keerde Demas zich als een hond tot zijn uitbraaksel, de tegenwoordige wereld liefgekregen hebbende. Haakte die af. En nou kom ik op het. Nou ben ik gekomen aan het feitelijke punt. De ergernis van het kruis. Dat is de toetssteen van de ware vriendschap. Als de ergernis van het kruis de vriendschap bijeenhoudt, dan is het een ware vriendschap. Maar als de ergernis van het kruis zich openbaart, dan valt alle gemaakte vriendschap als een blad uiteen. Want de ergernis van het kruis, die is nauw verbonden met de waarheid van Gods woord. Je kunt de waarheid van Gods woord heel je leven preken, maar als je de ergernis van het kruis teniet doet, dan preek je feitelijk, dan maak je van de waarheid een leugen. En dat is de huidige prediking van vandaag. Want als de ergernis van het kruis gepredikt wordt, geliefde, dan komt de beroering in de kerk. Dan komen de aardbevingen in de kerk. Ja, echt waar. Echt waar, want als God gaat werken, mensen,
Als God gaat werken, dan vliegt het dak van de kerk eraf.
Ja. U zegt, werkt God altijd zo opzienbarend? Nou, ik bedoel dat niet letterlijk. Maar dan komt er een beweging, geliefde. En waarom is het zo dood in onze dagen? Omdat de geest des doods regeert. Mensen zijn bevangen. De godsdienst is bevangen met een geest van diepe slaap. Het is ons allemaal in het woord voorzegd. Geliefde, we slapen de slaap des doods, van nature zeker. Kijk, als de Heer echt in je leven zaligmakend in je leven komt in Christus, dan ga je alles onderzoeken. Wat er maar te onderzoeken valt. Niet in een overspannen zin. Nee. Maar kijk, dan ga je wel zien dat de Heer overal overregeert en zijn hand in heeft. Dan ga je niet goedkoop zeggen. Nee, dan ga je onderzoek plegen. Als ik nou een vraag krijg die gebaseerd is op oppervlakkigheid, dan gooi ik hem gelijk in de prullenbak. Daar ga ik niet op in. Daar heb ik geen boodschap meer aan. Ik heb mijn tijd nuttiger besteden. Nog even terug naar die ware vriendschap. Geestelijke vriendschap kan alleen bestaan met Christus in het midden. Niet door mensen gemaakt, maar door God gemaakt. De band der volmaaktheid gaat van God uit. En Christus is de eerste in de liefde ten aanzien van de band der volmaaktheid. Die er bestaat tussen Christus en zijn bruid. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van de... van de 88e psalm en daarvan het 11e zangvers. Psalm, kijk, en dan geef ik dat vers op in het kader van het lijden van Job. Psalm 88, vers 11. Als Christus u zijn jawoord gegeven hebt, dan blijft hij zijn jawoord trouw.
God is getrouw, de bron van alle goed. Maar als je die Christus niet kent, dan blijft hij ook getrouw aan dat vonnis der wet. Dan blijft hij ook aan getrouw. Dat zal hij zeker ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, dan blijft hij ook aan getrouw. Maar het ja-woord van Christus, geliefde, dat is de grond van de ware geestelijke vriendschap. Met Christus in het midden, dan is daar ook de trouw. En vroeger hoorde je daar wel van de ware geestelijke vriendschap. En zulke vrienden staan met hun leven voor elkaar in. Kijk, nog een stapje verder. Nog een stapje verder. Christus zegt in het Johannes-evangelie, niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Nou, daar moet je de ware vriendschap maar aan toetsen. Zijn al die vrienden van je ook gewillig om hun leven voor je te geven? Maar geestelijk geliefde, dan ziet het maar op één persoon. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan? Die zichzelf in de dood heeft overgegeven. Voor zulke bastaarden als ik ben. De liefde van Christus is een eenzijdige liefde, hoewel er altijd wel wederliefde is als de Heere de liefde je hart uitstort. Maar ook zijn getrouwheid is eenzijdig, onveranderlijk en volmaakt. Hoor maar, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En geliefde, dat is altijd, is dat weer een nieuw wonder. Dat Christus gisteren en heden dezelfde blijft en nooit herroepen zal wat hij ooit in de ziel heeft gesproken. De bruid van Christus steunt dus niet op haar liefde tot hem, nee. Maar ook niet op haar getrouwheid jegens hem, nee. Maar op zijn woord, op zijn getrouwheid, die duurt tot in der eeuwigheid. Maar Christus verlangt wel van zijn bruid dat zij getrouw is aan zijn zaken. Hij zegt, zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Mijn geliefde, wat is dat nou? Wat is dat nou? Nou, dat is zowel een gebod als een belofte. De Heere gebiedt het belovenderwijs. En hij belooft het gebiedenderwijs. Ja, ik weet niet of je het verstaat hoor. Ik weet niet of je het... Kijk, dan ga je Gods woord verstaan. Want Christus is de vervuller van de belofte en van het gebod. En soms is de bruid van Christus ontrouw als gevolg van het beminnen van meerdere mannen. Ik bedoel het geestelijk. Want de bruid van Christus kan hoereren met haar eerste man, met Mozes. En dan moet. Ja. Dan moet alles. Zoals de gelaten van weleer, die waren teruggekeerd tot haar eerste man, tot de wet. Dit doen, doe dit en laat dat. Dan verkeert de bruid in een wettische gestalte, zoals de Galatiërs verkeerden toen ze betoverd werden door die vals ingeslopen broeder. En daarin, geliefde, verkeerden ook de drie vrienden van Job. Ze waren afgehoereerd van hun wettige man en ze hielden het met Mozes en de wet. Nou, dan ziet er alles keurig uit. Geen vieze vlekken op je jas, geen ongewassen handen, keurig je scheiding in de midden. De ramen gewassen, witte gordijnen, een vouw in je broek. En dan gaat alles goed van beter naar best. Prachtig. Dan ben je niet vleeselijk, maar geestelijk. He, vol van goede wil, vol van ijver en verstand. Dat is nou net onverstand. En zo zaten die drie vrienden van Job om de zwaar beproefde Job heen als geestelijke mensen, als verstandige mensen, als mensen die hun woordje konden doen, die het woord konden hanteren en dat op Job konden toepassen. Ja,
En dat alles moest Job aanhoren, terwijl hij zich geen raad wist van de pijn en van de hevige strijd, hè, van die pijn der melaatsheid. Dat waren vretende zweren. Melaatsheid, dat zijn vreten, die vreet hij helemaal op. Dus dan moest hij zitten, geen raad van de pijn en van de hevige strijd van binnen en van buiten, zielenstrijd, onopgeloste raadsels, en daarbij het ellenlange gekwaak en zelfverzekerde geratel van Elifas. En hoewel het Bijbels allemaal waar is wat Elifas met instemming van zijn vrienden zei, zoals we dat ook in hoofdstuk 5 hebben kunnen lezen, dan was het toch allemaal een leugen wat de toepassing betrof op Job. Je kunt dus met Gods woord in je mond grote en godslasterlijke leugens verkondigen. Als je met de waarheid een vleeselijke toepassing maakt. Zoals Elifas deed. Als je geen bewijs aanvoert van hetgeen waarvan je anderen beschuldigt, maak je je schuldig aan laster en een vals getuigenis. Dat is een valse, gij zult geen valse getuigenis geven over uw naaste. Als je dat doet zonder bewijs, als je iets beweert zonder bewijs, en je legt iemand ten laste zonder bewijs, dan ben je het lasteren. Of je nou dominee bent, dat scheelt me ook helemaal niks hoor. Dat scheelt me al helemaal niks meer. Want die doen ook net zo hard mee aan de laster. Toen Paulus Petrus bestrafte en iets ten laste legde, was dat waar. Aanwijsbaar en bewijsbaar. Dat was waar. Dus er is wel degelijk een Bijbels oordeel, hè, die Gods kinderen moeten vellen. Als de Heer Jezus zegt, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt, bedoelt hij dat het onrechtvaardig oordeel, maar niet het rechtvaardig oordelen. Kijk, zo wordt de Bijbel in onze dagen verdraaid. Hè? Er wordt met onverstand, dan lezen ze een tekst, kijk, dan zeg je, het staat er toch? Ja, ja. Elifas was volstrekt onkundig om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Maar toch wierp hij zich op als een geestelijke leermeester, terwijl hij zelf nog ten volle onderwezen moest worden, hetgeen ook blijkt uit het feit dat hij de woorden van de engel in dat nachtgezicht, waar we de vorige keer over nagedacht hebben, hij verstaat de woorden van die engel in dat nachtgezicht niet. Hij verstaat het niet. Nou, je kunt geen grotere pest in de kerk hebben dan dominees die de geestelijke gaven des onderscheids missen. Je kunt geen grotere pest hebben. En die de waarheid van Gods woord op een biblicistische wijze verstaan en toepassen. Want dat is de grootste misbruik van het woord die ook in onze dagen gelden doet. En dan worden de mensen lasten opgelegd die te zwaar zijn om te dragen. Of ze worden de brede 14 opgejaagd. Hè, in antinomiaanse zin. Alles mag en alles kan. Hè, je kan Christus dienen. Ze laten tegenwoordig Christus en Belial aan hetzelfde front strijden. Het worden dominees gepropageerd. Ze zeggen ze, waarin we in de moslims overeenstemmen, moeten we samen strijden. Mensen, het is je grootste aanslag op God en zijn woord. Gods volk heeft geen medestanders nodig. Die kunnen alleen staan, want één man met God is de meerderheid. Dat is weg in onze dagen, dat is weg. Anders waren er veel meer onafhankelijke predikanten. Maar ze zijn allemaal lid van een kerkverband omdat ze bang zijn dat ze de pensioenkas, dat ze de emerituskas mislopen. Het is echt waar. En geliefd, in onze dagen wordt ook de kerkhistorie niet meer gekend. Men weet, ik vraag wel eens wat de mensen, men weet niks meer, niks van de Schotse geloofstrijd, van de Hollandse geloofstrijd ten tijde van de 80-jarige oorlog. De jeugd weet helemaal niks meer, helemaal niks meer. Ik ken niet voor niks die boeken geschreven hoor. Onderzoek de schriften, onderzoek de kerkgeschiedenis, onderzoek de vaderlandse geschiedenis. Onderzoek de vroege kerkgeschiedenis. Onderzoek het. Maar de drie vrienden van Job zitten op de rand van de ellendeput van de in de put verkerende Job, hem de les te lezen. Maar dat is het werk van farizeeërs. Je bent zomaar een farizeeër. Daar is niet veel voor nodig.
Een broeder wordt in benauwdheid geboren, zoals we dat zien bij David en Jonathan, bij de Emmausgangers. Als een zondaar in de diepte van zijn ellende verkeert, en nou noem ik het ook in de kader van de waarachtige wedergeboorte en bekering, dan zit hij daar ontbloot van alle gerechtigheid. En geliefde, daar wordt die oudste broeder in benauwdheid geboren. Een vriend die te aller tijd lief heeft, door dik en dun, door eer en oneer. Als je Christus mag leren kennen, dan heb je een vriend boven alle vrienden. En als daar, in die geestelijke vereniging, daar wordt ook de gemeenschap der heiligen geboren. Ja. Je kan niet gemeenschap der heiligen hebben buiten de gemeenschap van Christus om. Dat is onmogelijk. Kijk, daar heb je nou zeg maar die horizontale zogenaamde godsdienst. Ja. Maar dat houdt geen stand. Dat houdt geen stand op. En hoewel Elifas de waarheid vleeselijk op Job toepast, valt Job hem niet in de reden. Nou. Dan moet je toch wel de lijdzaamheid beproefd hebben. Dan moet Christus wel over je heersen. Want anders trek je zo het zwaard van Petrus. Dat weet al Gods volk wel van hem. Dat zwaard van Petrus, dat is een heel bekend zwaard hoor. Dan weet je wat de Heere gaat doen. Hij laat je met dat zwaard is slaan, totdat je alleen het heft overhoudt. Nou, alleen het heft over. De zwaar beproefde Job mag de lijdzaamheid beoefenen door de aan één stuk doorratelende Elifas uit te laten spreken. En naast het getuigenis dat de Heere zelf over Job geeft, lezen we in de brief van Jacobus nog een opmerkelijke getuigenis over Job. Want in dat zwijgen van Job, in dat aanhoren van die nameloze, ellenlange, uitgerekte reden van Elifas, daarvan zegt Jacobus: ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. En ziet u dat de Heilige Geest gans anders over Job oordeelt dan de drie vrienden van Job? Uw geliefde zeggen, u zegt, hoe is dat mogelijk? Nou, Job was de verdraagzaamheid van Christus deelachtig. En om die reden kon hij de stroom verwijten van Elifas verdragen. Hij mocht het kruis dragen achter Christus aan. Maar daar moet ik er wel wat bij zitten. Hij ging niet voor de verwijten van zijn vrienden liggen. Nee. Job ging niet de slachtoffer spelen. Nee. Hij heeft de leugen weerlegd. Want ze troffen de... Kijk, daar heb je het. Ze troffen met die hele redenvoering, trof Elifas niet alleen de persoon van Job. Dat was maar ondergeschikt. Ze tasten de leer van Christus aan. Met de waarheid? Met de waarheid, ja. En dat ging die weer leggen. Hij liet zich niet onder de macht van anderen brengen. Want het is een waar christen niet geoorloofd om zich onder de macht van ouderlingen of dominees of kerken te laten brengen. Ik heb dominees gekend die expres domme mensen in de kerkraad wilden hebben, om zelf de kerkpolitieke macht te behouden. Nou geliefd, als het zo gesteld is, dan is er geen vreze gods, dan regeert de duivel. En dan regeert het kwaad, dan regeert de geldgierigheid, dan zit de mens op de troon. Gods woord noemt dat de troon des Satans. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Mooi niet bij de wereld zoeken hoor. Bij de rechtzinnigheid.
Daar is de troon des Satans.
Die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn.
Dat is de troon des Satans. En God weet het. God weet alles. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En Job wijst de beschuldigingen van Elifas krachtig van de hand. En zegt hem aan dat hij en zijn vrienden trouweloze vrienden zijn. Job zegt hen dat zij zo trouweloos zijn als een beek, als een waterval, die nooit ophoudt met water storten. En die drie vrienden die zochten zichzelf en niet hetgeen van Christus is. Kijk, daar heb je de kerk van vandaag. Die zoeken zichzelf. Eigen zuil die. Hersteld, hervormde zuil. De homo's en de pedofielen die kunnen daar solliciteren naar dominee. En als ze de cursus theologische studie volbracht hebben. En dan krijgen ze een papiertje en dan krijgen ze fiat om te preken. Of je nou homofiel of pedofiel bent, dat maakt allemaal niks meer uit. Het is één grote jamboel geworden, mensen. Een tuchtloze beerput. Hè? Allemaal mooie namen. Reformatorisch Dagblad, Hersteld, Hervormde Kerk. Prachtig! En God weet er niet vanaf. Nee, niks. Maar God houdt maar één kerk en dat is de Ikebodkerk. Dat is een kerk met een grote K. Die wenen in het verborgen om de breuk. Om de breuk die er geslagen is en die er heerst. Breuk op breuk. Ja. Maar dan kan je niet meer je mond houden. Kan je niet meer je mond houden. Job die hield zijn mond niet, hoor. Hij hield zijn mond niet. Hij gaat het voor de waarheid opnemen. Hij gaat die vrienden tekenen als trouweloze vrienden. Die vrienden zochten zichzelf en niet hetgeen van Christus is. En er is geen kerk, geen dominee die nog geïnteresseerd is in de bekering van zondaren. En ze geloven het van degenen die het niet zijn en die het zijn bij God vandaan worden verketterd. Doodgezwegen en gemeden als de pest. Dat is de kerk van vandaag. Het is altijd al zo geweest. Want er was geen plaats voor Christus, voor Maria en Jozef in de kerkelijke herberg. Er was geen plaats. Dat is altijd al zo geweest. Christus moest veel verworpen worden van ouderlingen en schriftgeleerden. Allemaal hersteld, hervormd. Allemaal de naam. Ze hadden allemaal de naam dat ze leefden en ze waren morsdood. Dat is altijd al zo geweest. Petrus zegt, doe nou niet net of dat u iets vreemds overkomt. Want het is in het zere woord geopenbaard. De Heer zegt, ze hebben mijn woorden bewaard. Ze zullen ook de uwe bewaren. Ze hebben mij gehaat. Gij zult van alle gehaat worden. Van allemaal. 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 Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten. Al die vrienden. Alle. Allemaal. Maar één niet. Eén vriend die te alle tijd lief heeft. De Heer Jezus Christus. Een geliefde, als hij die beproevingen, die uitbrandingen niet kent. Dan steun je niet op de gerechtigheid van Christus. Want dat is nog noodzakelijk ook. Dat al die vrienden van je afvallen. Dat is nog noodzakelijk ook hoor. Dat is echt noodzakelijk. Noodzakelijk. Opdat je alleen in de gerechtigheid van Christus zou roemen. Alleen in hem. Dat is een oefening. Hoor. En als je daar nog vrienden overhoudt, dan zijn ze bij God vandaan gegeven. Lazarus die krijgt 3 vrienden. 3 honden. Ik weet niet of het er drie waren. Maar. Kijk, dat zijn mensen die zichzelf hebben leren kennen als een hond. Als een dooie hond. Zulke vrienden krijgt Gods volk. Omdat ze zichzelf hebben leren kennen als een dooie hond. Als een groot beest. Zulke vrienden krijg je er dan bij. En die vallen elkaar nooit meer tegen. Die gaan elkaar aflikken. Die gaan de wet van Christus vervullen. Die honden bij Lazarus, bij die arme Lazarus, die gingen de wet van Christus vervullen. Die gingen die mijn laatste Lazarus aflikken. Nou geliefde. Aan welke zijde bevindt u zich heden? Aan degene die door het geloof en door genade mogen zeggen, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan? Ik lees het nog één keer op. Een vriend heeft te alle tijd lief en een broeder wordt in benauwdheid geboren. Dat is Christus. Daar hebben we Christus. Een vriend die te alle tijd lief heeft. En een oudste broeder die in benauwdheid wordt geboren. Kent u hem? Bent u door hem gekend? Om Jezus wil alleen. Amen. Heren, we hebben de prediking weer gehoord. Het was dwaasheid. Want gij zegt, de dwaasheid der prediking. Want als gij gaat spreken door die dwaasheid, dan gaat de ziel leven. En dan gaat hij u lieven en loven. Dan gaat hij alles overboord werpen om u alleen over te houden. O Heere, dat zien we in het leven van Rut. Ze had alles achtergelaten om u na te volgen. Dat was uw werk. En zo zien we het in het leven, want gij hebt dat goddelijke woord aan ons gegeven, opdat het ons zij tot troost, zoals we ook in het leven van uw Bijbelheilige zien, zonde en genade. Niet vermengd, maar zuiver gescheiden. Zonde worden vergeven door het bloed van Christus. En dan gaan we in genade roemen, alleen in Christus. Ik roem in God. Heere, geef het ons in de beoefening, dagelijks. Schenk het ons te kennen. Hem te kennen is het leven. Door hem gekend te zijn is de grond. En we bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Liefde, laten we nog zingen. Van de 95e psalm en daarvan de eerste twee versen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle grond kan schenken. En wat er verder volgt in de eerste twee versen van psalm 95. uw liefde ons blijk. O, zo maak ons uw beeld gelijk. O, Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle de eer. Amen.